En hartelijk welkom in deze leerdienst. Ik geloof de eerste dit jaar. Dus het is hoog tijd dat er weer een werd gehouden. Maar dat kwam ook omdat dominee Els Braam een tijdje uitviel. Dus er is ook een leerdienst uitgevallen in die serie over de apostolische geloofsbelijdenis. Daar gaan we vanavond mee verder. En we wensen elkaar een hele gezegende dienst toe. Die we beginnen nu met eerst staande te zingen Psalm 32 vers 1. Eerste vers Psalm 32. In stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Vanavond artikel 10 van de geloofsbelijdenis. Ik geloof de vergeving van de zonden. Als aanvangstekst lees ik wat de Heidelberger Catechismus daarover zegt in vraag en antwoord 56. Wat gelooft u aangaande de vergeving der zonden? Antwoord dat God op grond van de volkomen genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. We zetten deze zin nu voort met lied 322 in zijn geheel. Samen bidden. In uw vergeving wonen wij. Zo komen we met dit lied en met deze bede en met deze geloofsbelijdenis tot u. Ook in de stilte van deze dienst, deze zondagavond. En wij bidden u, Heer onze God, verruim onze geest en zet ons hart wijd open, opdat we weten, opnieuw weten, of althans iets vermoeden van wat dit is. In uw vergeving wonen wij. Open onze oren, opdat we alles zullen verstaan wat u ons te zeggen hebt. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. En daarna zingen we voor de prediking lied 280 vers 1, gezang 280, het eerste vers. Matteüs 18 vers 21 tot en met 35, in dat hoofdstuk maakt Jezus zijn discipelen duidelijk hoe zij met elkaar zullen leven. En aan het slot klinkt dan een gelijkenis als een reactie op woorden van Petrus. Matthäus 18, vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: "En Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe?" Jezus antwoordde: "Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. En omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp die dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen. Hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me er om smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking straks lied 404 in zijn geheel, gezang 404. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om maar gelijk in het diepe te duiken, de gelijkenis van Jezus bevestigt wat je overal in de Bijbel terugvindt. Als je je naaste niet vergeeft, hoef je op Gods vergeving niet te rekenen. Aan het slot van die gelijkenis zit die dienaar toch gevangen en wordt alle schuld hem nog steeds toegerekend, omdat er geen echo, geen respons, geen reactie in zijn leven was op die enorme kwijtschelding die hem was overkomen. Dat past ook naadloos bij woorden van Jezus uit de bergleer. Ben je op weg naar de tempel, ben je op weg naar het altaar om daar te offeren, je met God te verzoenen, en je herinnert je onderweg een naaste met wie je je nog niet verzoend hebt, laat je offergave liggen waar die ligt, ga eerst naar die naaste, ga eerst naar die broeder en zuster, verzoen je. En het spoort ook met de beroemde woorden uit het gebed des Heren, het Onze Vader. Als Jezus zijn discipelen leert te bidden en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Dat is wat er letterlijk staat. Zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren, vergeef zo ook ons. Dus geen vergeving door God als wij elkaar niet vergeven. Met andere woorden, en dan maak ik het ook iets concreter, het avondmaal, volgende week vieren we hier heilig avondmaal. Het avondmaal werkt niet als we elkaar niet vergeven. Wie gelooft in de vergeving der zonde, wie dat uitspreekt, ik geloof de vergeving van de zonde, die staat dus gelijk voor de roeping om ook zelf zonden te vergeven. Want anders werkt dit geloof niets uit. Wat wordt daarmee niet het hele leven in de gemeente van Christus op spanning gezet? Want hoe red ik dit? Hoe moet ik dit doen? Hoe doet u dat? Hoe, om maar een paar dingen te noemen, hoe kan ik de hostie ontvangen uit de hand van de priester die mij misbruikte? Wie is daartoe bij machten? Hoe vier ik avondmaal met de partner die mij verraden heeft? Hoe kan ik me aan het avondmaal verzoenen, ook met die werkgever die daaraan zit en die mij zo onder druk heeft gezet en mij rücksichtsloos ontslagen heeft? Maar God vergeeft mij mijn zonde niet als ik niet van harte de zonden van mijn broeder of zuster vergeef. Nou, dan stopt het toch. Dan stopt het toch. Dat red ik toch niet. En dan wordt toch ook, kijk, dan wordt het avondmaal toch ook een soort chantagemiddel dat druk zet op alle slachtoffers om zich met de daders te verzoenen. En alle daders komen dan toch goedkoop weg. Moeten de moeders van Bethlehem Herodes en de soldaten vergeven? Simon Wiesenthal vertelt in een van zijn boeken, het boek De Zonnebloem, dat hij weigerde om een jonge SS'er, dodelijk gewond, die naar hem toe was gekomen, hem had gevraagd naar hem toe te komen, had gezegd van, wil je me vergeven alles wat ik heb gedaan richting het Joodse volk? En Simon Wiesenthal vertelt dat hij dat geweigerd heeft te doen. En zo stierf die SS'er. En dat is toch ook goed? Dat is toch juist? Maar zijn hele leven vraagt Simon Wiesenthal zich af of hij het goed gedaan heeft. En bij elke herdruk van dat boek, De Zonnebloem, vraagt hij weer aan andere geestelijke leiders, reageer jij eens. Wat vind jij daar nou van? Heb ik nou goed gehandeld door hem geen vergeving te schenken? Maar ik kon hem toch ook geen vergeving schenken? Hoe kon ik hem vergeving schenken voor alles wat ons werd aangedaan? Hoe kon ik hem vergeving schenken namens mensen die er helemaal niet meer zijn? Ik kan toch niet spreken namens de vermoorde kinderen? Wel dan? Kan een rechtbank namens de slachtoffers recht doen en kwijtschelden? Kan een waarheidscommissie, of verzoeningscommissie, Zuid-Afrika, kan die dat doen? Zet je dan de slachtoffers niet met hun pijn buitenspel? Waar wordt hun eigen stem dan nog gehoord? Lekker gemakkelijk als wij zeggen, ja nee, maar dat moet echt, dat moet echt. Je moet op een gegeven moment toch echt ook vergevingsgezind zijn. Dat had Wiesenthal toch moeten doen, vergeving schenken. Wiesenthal en al die anderen. Lekker gemakkelijk als wij dat zeggen, wij horen niet bij de getroffenen. Onze familieleden zijn niet gefolterd en vermoord. Ga je in dat spoor van, ja nee, maar je moet toch vergeven, je moet toch. Hij is zo'n heel pleidooi voor vergevingsgezindheid. Eén stap verder en dan leg je het probleem dus bij de slachtoffers. Omdat die weigeren te vergeven. De vader van Maartje Piek. Moet nou toch een keer loslaten, of niet? Vergeven. Als je in dat spoor denkt, als je dat soort druk gaat zetten op slachtoffers. Met andere woorden, de last van de misdaad van de dader, die leggen we dan ook nog een keer op het slachtoffer. Niet de dader is gevoelloos, maar het slachtoffer is eigenlijk zo gevoelloos en zo hardnekkig, want hij vergeeft maar niet en hij laat maar niet los. Hij gaat maar niet verzoenen. Nou, daar zitten de wachtkamers van de psychotherapeuten dan ook vol mee. En hoeveel keren ben ik daar niet in mijn pastoraat ook tegen aangelopen. Met de slachtoffers die twee keer gepakt zijn, twee keer gepakt worden. Eerst al door die aanranding, fysiek, psychisch, wat er ook gebeurd is. En dan ook nog het verwijt dat ze er maar niet overheen komen. Dat ze het niet loslaten, zich niet willen laten verzoenen. En die slachtoffers voelen zich daardoor nog schuldig ook. Ik besef ook dat de slachtoffers daardoor, door die houding, op een bepaalde manier ook een zekere macht hebben over die daders. Daar een soort morele druk op houden. Toch zijn de moeders van Bethlehem mij zeer sympathiek, omdat zij weigeren zich te laten troosten. Want je laten troosten betekent dat je het gaat aanvaarden. En zoiets is toch niet te aanvaarden? Niet als iemand opzettelijk zoiets verschrikkelijks je heeft aangedaan. En dat spoort toch ook weer met de woorden uit Numeri, hè, laten we de Tora erbij halen, dat spoort toch ook met de woorden uit Numeri 15. Als iemand onopzettelijk een gebod van God overtreedt, oké, dat kun je op een gegeven moment dan nog verontschuldigen. Dan kun je zeggen, dan kan die dader zeggen, sorry, excuus. En het slachtoffer kan hem verontschuldigen. Maar, Numeri 15 vers 30, als iemand opzettelijk, expres, iemand iets heeft aangedaan. Als iemand opzettelijk, met opgeheven hand, iets heeft misdaan. Die moet, staat er, uit de gemeenschap worden gestoten en die zal zijn zonde dragen. Nou, en dat klopt toch ook weer met wat Jezus zelf zegt in dit hoofdstuk, Matthäus 18, vlak hiervoor namelijk, vers 15 en volgende heb ik met u niet gelezen, maar vlak hiervoor zegt hij, als iemand van je broeders of zusters zondigt, en je wil dat goed maken, je wil dat hij daarmee stopt, maar hij luistert niet naar je, hij luistert ook niet als je er nog iemand bij haalt, hij luistert ook niet naar de hele kerkenraad, je houdt censuur aan morum en er gebeurt niks, dan zij zo iemand je als de tollenaar en de heiden, zegt Jezus. Dan staat hij buiten de gemeente, buiten het avondmaal, buiten de kring van verzoening en vergeving. Dat wordt een klein koppeltje volgende week. De slachtoffers blijven weg, omdat ze zich niet willen laten chanteren. En de daders blijven weg, omdat we hen als kerkenraad de toegang ontzeggen. Houden we dan nog iemand over? Want hangt deze hele wereld niet van daders en slachtoffers aan elkaar? Is dit te doorbreken? Is dit te doorbreken? En daar zoekt Petrus naar. Hij zoekt daarnaar en hij stelt als mogelijke oplossing dat iedereen dan 7 kansen zou krijgen. Geweldige gedachte. En toch geeft Jezus direct aan dat dat niet genoeg is. Omdat je dan nog steeds telt. Omdat je dan nog steeds optelt. Dus het is duidelijk niet weg. Het wordt nog steeds toegerekend. Dit is nou de zoveelste keer dat je me dat flikt. En Jezus zoekt dan een andere doorbraak. En een andere bron. En die is ontzettend. Letterlijk. Die ontzet alle structuren en gebruiken en tradities. Alle gewoontepatronen zoals die er tussen ons zijn. Waar zit dat in? Dat ontzettende. Laat me er eerst nog even op wijzen hoe in die gelijkenis van Matthäus 18, hoe gezond het daar op zich steeds tussen dader en slachtoffer toegaat. Er is in die gelijkenis niet één dader die zegt, ja, viel toch wel mee. Laat staan dat er één is die zegt, vergeef me alsjeblieft. Niet één die dat zegt. Of die zelf zou zeggen, helemaal vergeven is een plicht. Nee, geen van die daders. De daders in deze gelijkenis zeggen alle, het klopt. Het klopt wat je zegt. Ik heb die schuld. En wat kan ik doen om het ooit goed te maken? En dat is ook in principe het enige wat een dader heeft te zeggen. Hoe kan ik het ooit goed maken? Zoveel in deze wereld komt gewoon niet goed, omdat de daders het wegwuiven, bagatelliseren en de pijn en de schuld van de slachtoffers niet serieus nemen. Dat maakt het voor de slachtoffers nog pijnlijker. Het wordt niet eens erkend. Laat staan dat het voor de rechter komt. Het meeste onrecht komt nooit voor een rechter. En als het dan ook nog geestelijken, priesters of predikanten zijn die je dat aandoen. En die zeggen ook niet, wat kan ik doen om het ooit weer goed te maken, maar die proberen eerst het allemaal weg te praten. Nee, hier in Matteüs 18 wordt erkend door die daders, klopt, een schuld van 10.000 talenten. Klopt. Een schuld van 100 denarii. Klopt. Heb geduld met mij, bid ik u. Wat kan ik doen om het nog goed te maken? Maar het ontzettende in de gelijkenis van Jezus en het ontzagwekkende van zijn boodschap zit hierin. Dat die koning, als de schuld is erkend, als hij de erkenning en het berouw en de goede wil van de dader ziet. Ik zal het goed maken, ik ga mijn best doen, ik betaal u terug. Dan is het ontzettende dat die koning dat wil geloven. Die koning wil geloven dat die dader dat meent en dat die dader dat gaat doen. En hij wil daarom die dader niet vastpinnen op zijn verleden en op zijn schuld, wat hij gedaan heeft. Niet vastpinnen op een identiteit van eens een dief, altijd een dief, één keer een delinquent, altijd een delinquent. Nee, maar dat hij daarom uit zichzelf, ongevraagd, bereid is de schuld kwijt te schelden. De schuld kwijt te schelden, dat wil zeggen, als hij de schuld kwijt scheldt, dan blijft hij zelf met die schuld, en met alle brokken zitten. Want wie gaat ooit dat gat in die begroting van 10.000 talenten dan dichten? Dat gaat bij wijze van spreken tot zijn dood toe met die koning mee. Dus in vergeving zit dat je gelooft in die ander. En in vergeving zit plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Hij, het slachtoffer, zal de kwetsuur, zal de pijn, zal het tekort dragen. De dader, die gaat vrij uit. Die wordt losgelaten in een nieuw bestaan. Nou, Dat is van het niveau. Wie komt zover? En dan is er nog een niveau dat daarboven uitgaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dit verhaal. Namelijk het niveau van Jezus zelf. Als hij aan het kruis hangt, dat hij zegt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Daar houdt helemaal je verstand bij op. En met andere woorden, Jezus zegt daar met zoveel woorden: Vader, hier geldt niet Numeri 15 vers 30. Dit is niet opzettelijk wat deze mensen doen. Dit is onopzettelijk. Kwalificeer het, Vader, als onopzettelijk. Zij weten niet wat ze doen. En scheld hun de schulden kwijt. Verontschuldig hen. Dus een verzoening die wordt aangeboden, zelfs nog voordat de dader weet wat hij misdaan heeft, laat staan dat hij schuld bekend heeft. Het is adembenemend dat die koning en dat die vader dit dan ook doet. Hij zelf zal alle schuld, hij zelf zal alle beschadiging tot en met de dood van zijn eigen zoon dragen, opdat de daders verzoening wordt aangeboden, opdat de daders lichtvoetig, vrij van schuld, hun weg zouden gaan. Om te kunnen bewijzen, want hij gelooft in hen, om te kunnen bewijzen dat het ook werkelijk onopzettelijk was. En dat ze nooit meer iemand op die manier zullen beschadigen of pijn doen. Of in schuld en pijn zouden vastzetten. Maar die dienaar in Matteüs 18 pint binnen de kortste keren al iemand vast op een schuld van 100 denarii. Een schuld van niks dus. En hij heeft dus niets verstaan en niets begrepen van het ontzettende dat hem is overkomen. Hij bleef gewoon in de oude structuur. Hij heeft niets gevoeld van het ontzagwekkende dat hem te beurt viel. En toont in zijn daden dan ook geen enkele weerklank van ontzag en eerbied voor de geweldige gave van vergeving en genade die hem geschonken werd. Ongelooflijk, zou je zeggen. Als zo'n vergeving, als je zomaar ongevraagd dit overkomt, dan wil je daar toch van delen. Dan wil je anderen laten voelen van wat je is overkomen. Vergeving is geen recht. Vergeving is een genade die je te beurt valt. Wel, wie kan ik dan genadig zijn als mij zo'n genade te beurt gevallen is? Wie vraagt aan mij? Heb geduld met mij. Ik wil wel alles doen. Ik kan ook anders. Voor wie zou ik die genade kunnen delen? Laat zeggen, ik geloof in jou. Natuurlijk, ga je gang. Probeer het opnieuw. Ik geloof erin dat je het anders zult doen en nieuw zult doen. Ik vergeef je je schuld zoals mijn Vader in de hemel mij de mijne vergeven heeft. Aan wie kan ik iets laten voelen van die doorbraak? Met wie kan ik iets van die bron delen waaruit ik drink? Ontzet uit mijn oude bestaan ben ik uit op verzoening naar wat ik in Jezus Christus en met deze God meemaak. Want als ik dat niet doe, als ik hieruit niet deel, Dat zou toch ongelooflijk zijn en zo ondankbaar zijn en zo... Het zou betekenen dat ik niets geleerd heb. Dat ik ben gebleven bij het oude adagium, één keer een delinquent, altijd een delinquent. Eén keer een dader, altijd een dader. Maar ik geloof toch in de vergeving van de zonden. En de catechismus voegt in navolging van Paulus toe. En niet alleen heeft God mijn schuld overgenomen, maar hij rekent mij ook alle gerechtigheid van Jezus Christus toe. God ziet mij als even rechtvaardig en heilig als Jezus. Ik ben een kind van God. Een nieuwe identiteit. Een nieuw bestaan. Ik ben geen dader meer, maar een vrij mens. Aan wie mag ik dat laten zien? Aan wie laat u en jij dat zien? Amen. in het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En we stemmen in met lied 365, gezang 365, aansluitend op de geloofsbelijdenis. Dat doen we staande. Ieder van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Onze gebeden vandaag met Luthers avondgebed, laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond, de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw woord en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, collecte voor diaconie en voor kerk. En we zingen tot slot met elkaar lied 460, vers 1 en 2. Eerste twee versen, gezang 460. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.